goed, we hebben hier dus een boek liggen van José Ortega y Gasset. Dat is een Spaanse filosoof, was een Spaanse filosoof. Het heet De Opstand van de Massamens, dateert van 1930. Koen en ik hadden er nog nooit van gehoord, maar dat zegt veel over ons. Want het was in der tijd, Olivier Beume, jij als historicus weet dat, een wereldwijde bestseller, hè?
Ja, het was een enorm succes. En er waren grote tijdgenoten van Ortega y Gasset. Om er alvast één te noemen, Thomas Mann, vermeldt het boek vaak, ook in zijn dagboeken, die ik nu volop aan het lezen ben, was zeer onder de indruk.
Ja, het is een visionair boek. Dat wordt vaak gezegd. Het is een beetje een modewoord als je het over boeken zegt, maar in dit geval, en dat is toch al heel bijzonder, hij voorspelt dingen in de jaren 30. Dat is, Hitler is nog niet aan de macht en Mussolini niet en Stalin niet.
Ja, Mussolini
die zijn
ook, wel.
Enfin, die zijn volop hun rijk aan het vestigen. En hij voorziet onder andere, er komen enorme ellende, zowel met fascisme als met communisme.
Dat is waar. Het is inderdaad een vooruitziend boek. Langs de andere kant, ik vind dat je het moet lezen als een historische tekst. En als je er dan die historische lagen hebt afgeschraapt, dan kan je beoordelen wat er nu nog actueel aan is. Ook niet alles wat erin staat, vind ik even actueel.
Hij voorspelt onder andere ook, wat we nodig hebben, is een verenigd Europa.
Ja.
Dan hebben we de Tweede Wereldoorlog nog te gaan op dat moment. Ja.
Het was natuurlijk ook de tijd waarin Coudenhoven Kalergi, een Oostenrijkse edelman, en je hoort aan zijn naam dat hij trouwens Zuid-Nederlandse wortels had, al de Pan-Europa-beweging had gelanceerd.
Zeg die naam nog eens?
Coudenhoven Kalergi.
Ah, Coudenhoven, ja.
En de Pan-Europa-beweging had gelanceerd. Dus er was ook al dus Aristide Briand, die premier was in Frankrijk, Stresemann in Duitsland, waren toch ook al met die ideeën bezig. Er was een soort van ontdooiing tussen de relaties tussen Frankrijk en Duitsland aan de gang. Ook andere, ik noemde hem al Thomas Mann, en anderen hadden toch ook wel die Europese dimensie al.
Ja, maar die nadien volledig is fout gelopen en ontspoort in de Tweede Wereldoorlog.
Ja. Ja, het is natuurlijk cynisch om te zeggen, maar ook Hitler had een visie op een eengemaakte Europa. Ja, dat is zo.
Zo zou je dat kunnen
maar
stellen,
ze was ietsje anders. Maar het is erg gevaarlijk om te zeggen dus dat je een soort van progressieve Pan-Europa en een conservatieve Pan-Europa-beweging. Want bijvoorbeeld ook Coudenhoven Kalergi was toch wel voor een deel, om u een idee te geven, hij koketteerde nogal met de Ständestaat van Dollfuss in Oostenrijk. Wat eigenlijk een Oostenrijkse versie van het fascisme was. Je mag dat toch allemaal niet vergeten. Mussolini bijvoorbeeld was ook Coudenhoven Kalergi eigenlijk aanvankelijk wel gunstig gezien. Dus dat links-rechts verhaal, progressief-conservatief verhaal, je moet daar een beetje mee oppassen. Maar uiteraard, José Ortega y Gasset en andere geestesgenoten verafschuwden de demagogie die aan de gang was, die hij in Spanje aan het werk zag. Toch niet vergeten dat hij heel sterk vanuit een Spaanse context schrijft, waar democratie al sinds de 19e eeuw toch maar geen voet aan de grond wilde krijgen. Al had geleid tot een dictatuur onder Primo de Rivera van 24 tot 30. Dat is het jaar waarin het boek verschijnt. Ja. Er staat een Spaanse burgeroorlog aan te komen waarin generaal Franco voor tot begin jaren 70 een dictatuur zal installeren. Dus vanuit die context verafschuwt hij uiteraard de demagogie.
Maar
en voorziet hij ook het geweld in Europa, dat is waar.
Ja, precies. En het knappe is dat die Spaanse burgeroorlog heel kort door de bocht communisten tegen fascisten, nationalisten, zeg maar. Mm-hmm. Hij verafschuwt beide kanten. Hij waarschuwt in beide gevallen als je denkt te weten hoe de wereld moet zijn, dan heb je een probleem.
Ja, inderdaad. Hè. Dus hij had zowel een probleem met extreem rechts als extreem links. En als liberaal voelt hij zich, en dat is denk ik ook echt wel het perspectief van waaruit hij schrijft, en je moet het ook van daaruit begrijpen. Ik heb er ook wel een zekere sympathie voor. Hij voelt zich als liberaal, in zijn geval een nogal elitaire liberaal, uit de goede burgerij, uit wat men met een mooi Duits woord, uit het Bildungsbürgertum voortgekomen, voelt hij zich een beetje tussen hamer en aanbeeld. En vandaar dat hij ook zeer sensitief is voor de weg die zelfs democratische landen gaan. Want hij vertrouwt eigenlijk de verbreding van de democratie en het toelaten van nieuwe groepen tot de democratische besluitvorming vertrouwt hij, zoals vele voorgangers al. Denk aan Alexis de Tocqueville in het 19e-eeuwse Frankrijk. En ook tijdgenoot en zelfs mensen die na hem kwamen, vertrouwt hij niet helemaal. Ik heb gezien dat jullie in een vorige aflevering het boek van Fawcett over liberalisme hebben besproken. Wel, in dat boek wordt ook heel mooi uitgelegd hoe liberalen niet altijd democraten waren, precies omdat ze dat hele fijne mechaniek dat ze in de 19e eeuw hadden uitgedacht en dat door en voor de burgerij was gemaakt, zij dat niet uit handen wilden geven aan mensen die daar niet voor bevoegd waren.
Ja, dus, om Herman de Croo te citeren, democratie, je moet daar ook niet mee overdrijven.
Dus hij wantrouwt extreem rechts, hij wantrouwt extreem links, hij wantrouwt de democratie. Wat blijft er nog over?
Ja, dus dat is dan uiteindelijk, dat leidt dan tot de analyse van de massamens. Als ik even mag, ik heb zoiets genoteerd van wat die, als je die massamens, waar hij geen echte kristalheldere definitie overigens van geeft, maar een aantal adjectieven die bij die massamens horen. Mm-hmm. Die massamens is parasitair, want hij geniet van de techniek, maar doet er niets aan om die techniek in stand te houden, laat staan verder te ontwikkelen. Het is een verwend kind, want hij wil onmiddellijk oplossingen en denkt dat dat allemaal uit de hemel valt. Hij is normloos en hopeloos egalitair, vulgair, gewelddadig, onbeleefd, onverdraagzaam, onhistorisch, maar heeft ook geen toekomst. Er zijn zelfs aristocratische massamensen die eigenlijk de noblesse oblige niet meer begrijpen van hun stand. En er zijn zelfs massavolkeren buiten Europa die niet begrepen hebben wat cultuur is.
Ja, dat is nogal wat. Hoe verspreidt hij massamens dan?
Want dat is toch... Cool. Ja,
het klinkt nu wel heel breed.
Voor alle duidelijkheid. Dat is precies ook de zaak. Dus de massamens is dus die nieuwe mens die hij al die adjectieven toeschrijft. De nieuwe mens die eigenlijk de massa, die precies niet die capaciteiten en die ingesteldheid heeft van die meer fijn opgeleide burger, die zorgt, die een visie heeft op hoe een samenleving moet draaien, daar ook iets voor wil doen. Via de wetenschap, via de politiek, via de cultuur. Ook beseft dat dat geen natuurfenomenen zijn, maar cultuurfenomenen. Dat is dus hard werken. Cultuur is hard werken, democratie is hard werken. En die massamens is eigenlijk het product van een democratie waarin veel gegeven wordt, maar waarin mensen dus niet meer begrijpen dat je in één keer kan krijgen, maar ook zelf mee moet werken.
Zeg het maar gewoon zoals het is, die massamens, dat zijn wij. Enfin, u misschien niet, Olivier Veume,
maar
Koen en ik, het zijn, als ik het goed begrepen heb, wij leven vandaag in welvaart en in democratie en wij denken dat dat volstrekt normaal is. Wij hebben dat cadeau gekregen en volgens die Ortega y Gasset worden we daardoor een beetje lui en parasitair. Ook in een gelijke wereld, hè, de democratie, iedereen heeft stemrecht, dus iedereen vindt dat hij mag meepraten. Ja. En dan denkt hij, ja, dat geeft problemen.
Ja, hij vindt inderdaad dat je toch ook wel zelf uit je pijp moet komen. Je kan dat inderdaad economisch vertalen. Economische groei komt er niet zomaar. Of technologie komt er niet zomaar. Nu, ik wil daar toch ook een beetje aan toevoegen dat hij... dat is merkwaardig. Hij is met in al zijn conservatisme, een beetje zijn reactionaire houding zelfs, is hij ook een ongelooflijk adept van het vooruitgangsgeloof. Hij is nog erg enthousiast over technologie en techniek en heeft nog niet dat gevoel dat wij vandaag hebben, namelijk dat technologie ook een enorm probleem kan zijn. Die vragen stelt hij zich veel te weinig. Bijvoorbeeld, hij ergert zich wel aan het feit, en dat lijkt me ook heel erg actueel, aan het feit dat ook wetenschappers zeer gespecialiseerde arbeiders zijn, om het nu zo eventjes uit te drukken, in de wetenschapsfabriek. De wetenschapsfabriek is geen woord van hem, dat komt van Nietzsche. Al in 1874 gebruikt Nietzsche het woord wetenschapsfabriek voor de universiteit, waarin wetenschappers op één gespecialiseerd domein hun bijdrage leveren als arbeiders in die fabriek, maar eigenlijk het volledige plaatje, een visie kwijt zijn. En ook vandaag inderdaad ga je van een kale kermis thuiskomen als je ook van de wetenschappelijke wereld verlangt dat ze je oriëntatie geven in een zeer complexe wereld. Dus hij ergert zich daar ook wel
omdat
aan.
Het zo gespecialiseerd
is. Omdat het zo gespecialiseerd is. Dus inderdaad, dat is waar. Maar wat hij een vraag die hij zeker vergeet te stellen is of we ook al die technologie waarvan hij vindt dat we er dus aan moeten blijven bijdragen, of we die ook allemaal wel willen en of die allemaal zo onproblematisch is. Je mag één ding niet vergeten. Hij leefde nog niet, hij leefde later wel, maar in 1930 nog niet in het atomaire tijdperk. Hij had nog niet gezien wat de technologie kan aanrichten. Wat zou hij gedacht hebben van ook alle biomedische technologie die op ons afkomt en die ons voor reusachtige morele vragen stelt?
Ja. Waar die wetenschappers geen antwoord op hebben.
Waar wel... Er is een tijdgenoot van Ortega y Gasset die daar eigenlijk een veel fijnere analyse van heeft gemaakt. Dat was Max Weber. Max Weber, grote Duitse intellectueel, grondlegger van de sociologie. Die heeft twee mooie boeken geschreven. Ze zijn allebei vertaald, dacht ik, in het Nederlands. Ze zijn zeker waard om eens te lezen. Wetenschap als beroep en politiek als beroep. En daar geeft hij een heel mooie definitie van wat een wetenschapper is en niet is. Hij zegt, de wetenschapper, van een wetenschapper kan je geen verhaal van de samenleving verwachten. Dat is de politiek als beroep. En beroep moet hier ook worden begrepen als roeping. De wetenschapper kan de politicus, en eigenlijk zijn we in democratie dat allemaal een beetje, informeren. Kan zeggen, als je dat wil, dan is dit mogelijk. Zeer voorwaardelijke informatie bieden, technische informatie, maar de beslissing of technologie er moet zijn, wat je ermee doet, hoe je ze aanwendt enzovoort, dat is een maatschappelijke politieke beslissing. Dit is eigenlijk een heel mooie uitwerking van ook iets waar Ortega op doelt.
Ja. De vraag is natuurlijk, die politici, waar moet hij dan mee rekening houden? Zegt hij, dat is met de publieke opinie. Met wat? De massa, wat dat volk wil.
Ja. Dat is inderdaad zo. Dat fijne mechaniek waar ik het over had, van die liberale 19e-eeuwse democratie, dat was natuurlijk nog een vrij elitaire democratie, die ook een mandataire democratie was. Dat wilde eigenlijk zeggen, Benjamin Constant, een van de grondleggers van die liberale gedachte aan het begin van de 19e eeuw, zei van, kijk, de oude Grieken in de polis, die hoefden niet te werken, die hadden daar slaven voor. Dus die konden zelf op het forum aan politiek doen. Of op de agora dan, hè, in de polis. In de 19e eeuw kan dat niet meer, want zelfs de burger heeft zijn zaken, maar zij delegeren dat aan een elite. Dat zijn de mandaathouders, dat zijn de politici, de volksvertegenwoordigers, die dan onder elkaar in het parlementair halfrond dat in alle wijsheid bekijken. Nu, wat hij hier op ons ziet afkomen, Ortega y Gasset, is inderdaad wat jij zegt, hè, dat de publieke, dus het electoraat breidt uit en die publieke opinie laat die mandataire democratie ook niet meer toe om dat werk in alle stilte, in dus de stilte van de studeerkamer te doen. Dus die samenleving, die maatschappij, die bonkt ongenadig op de deur van die salons van de burgerij. En dat is een beetje, ja, daar zoek hij een antwoord op.
Ja. Maar je mag er niet aan denken dat politiek terug wordt overgelaten aan aristocraten die zich ergens terugtrekken en dan...
Voor een deel is dat ook wel zo. Want dat is ook wel een bedenking die ik me maakte bij het boek. Elk tijdperk heeft zijn elites, daar ontsnap je niet aan. Er is een circulatie van elites. Maar het feit dat er een elite is en een massa die volgt, zie je toch eigenlijk in elke samenleving terugkomen. Ook vandaag, hoor, maak je daar geen illusies over. De vraag is alleen of die elite ook bereid is zich als elite te manifesteren, te erkennen, dan wel zich te laten leiden door de waan van de dag.
Ja, wat hij zelf zegt is, die elite, je moet dat niet begrijpen als mensen ja, die verwaand en arrogant zijn en denken, ik weet wel hoe het moet. Ja. Nee, dat zijn net degenen die voor zichzelf het meest veel eisen.
In ieder geval in Nederland, hier in België ook, denk ik, is het aanzien van de politiek, we hebben nu veel meer te vertellen dan in 1930, helemaal vergeleken met de 19e eeuw. Maar in Nederland, je ziet het ook in de Verenigde Staten, is de argwaan tegen de politiek, die dan als elite gezien wordt. Het Nederlandse woord zakkenvullers valt dan vaak.
Terecht. Regenten.
Regenten. Dus die argwaan is geweldig groot.
Ja, het grappige is dat hij dat dus in 1930 al schrijft. Ja. Dan pas op, de massa gaat geweldig neerkijken op politiek.
En... ze krijgen meer te vertellen, maar worden argwanender.
Ja, en het is gek. Hoe meer het gelijkheidsprincipe toegepast wordt, hoe meer er een aversie is voor elke vorm van autoriteit.
Toch niet vergeten dat dit boek is 85 jaar oud. In die 85 jaar is er natuurlijk veel gebeurd. En de Europese samenleving heeft zich ondertussen ook al eens heruitgevonden. In 1945 hebben ze zich een jaar daarna heruitgevonden. Dus dit is geen lineair proces van 1939 tot nu. Maar dus je ziet nu een aantal zaken wel terugkomen die een beetje doen denken aan het interbellum. Dus inderdaad het feit dat de positie van de politieke elite niet meer onaangevochten is. En dat ze zich opnieuw zal moeten legitimeren, dat is juist.
Ja, wat hij ook zegt op een bepaald moment is, mensen vinden luisteren tijdverspilling. Iedereen kwekt maar, dat zijn nu mijn woorden. Twitter en Facebook waren nog niet uitgevonden, maar iedereen heeft wel het gevoel, wat ik vind, dat heeft recht van bestaan. Ongeacht of dat goed over nagedacht is, goed is uitgezocht.
Dat is in de internetsamenleving inderdaad een heel actueel punt. Dus,
maar het geldt ook voor wetenschappers. Hè? Hij geeft absoluut op een bepaald moment het voorbeeld. Ja. Einstein die doet een uitspraak over de Spaanse burgeroorlog. Ja. Hij zegt, wat weet Einstein over Spaanse politiek? Die heeft daar niks over te zeggen.
Ja, beperk je tot de fysica.
Ja. Juist. Ja, hij noemt ze ook inderdaad een vorm van de nieuwe primitieveling. Hè? Dus zowel mensen, gestudeerde als niet gestudeerde mensen. Dat zegt hij nu. Het actueel is inderdaad dat een samenleving die heel veel informatie, een ongekende hoeveelheid informatie en kennis te verwerken krijgt, daar inderdaad niet noodzakelijk beter van wordt, als er niet in slaagt daar iets mee te doen, dat te kanaliseren. En zoals ik reeds zei, ik denk inderdaad dat in deze internetsamenleving, met ook alle sociale media en dus een zeer heftige communicatie, ja, dat we daar goed over moeten nadenken, dat we daar nog het einde niet van zien.
Ja. Hij zegt op een bepaald moment, eigenlijk zijn we toen en nu nog altijd kleuters op school en de meester is weg. Ja. En je voelt, er is geen kerk meer, er is geen staat meer. Iedereen doet maar wat. Ja. Wat gebeurt er dan? Totale chaos natuurlijk.
Ja, dus dat is inderdaad, zoals ik zei, dat zijn de bedenkingen en angsten van een representant van die burgerij die dat zegt op een scharnierpunt. Hè. Dus ja, je mag toch niet vergeten, het interbellum is een beetje de verwerking van de 19e eeuw. Heel veel problemen die toen al aan het opborrelen waren, breken ongenadig uit na de Eerste Wereldoorlog. De massa heeft zich laten mobiliseren voor de Eerste Wereldoorlog, waren goed genoeg om zich te laten gebruiken als kanonnenvlees en stellen zeer zware eisen daarna. En vandaar is het interbellum zo'n ongemeen interessante periode om te bestuderen. En ja, ook wel iets om te reflecteren over vandaag.
Ja, want hij zegt op een bepaald moment, als je niet oppast, ontstaat er geweld.
Ja.
Want er ontstaat een vacuüm. Ja. Niemand heeft nog... Enfin, iedereen mag meepraten. Tegelijk merk je dat mensen op een sterke leider zitten te wachten.
Ja. Dus dat was zeer actueel toen. Zoals ik reeds zei, Europa heeft zich dan heruitgevonden. Dus na die ongekende uitbarsting van geweld die de Tweede Wereldoorlog was, heeft men dat terug kunnen kanaliseren, onder meer door de opbouw van de welvaartsstaat. Daarmee was, als ik denk in het kader van Ortega y Gasset, was de massamens zoals hij hem ziet niet verdwenen, maar hij was gepacificeerd doordat er welvaart werd geboden, doordat er eigenlijk in grote mate werd tegemoet gekomen aan precies die materiële verlangens van dit type dat
door
hij
auto's en frigo's.
Ja. Was dat ook de oplossing die Gasset voorstelde? Want hij doet een aantal vaststellingen waar wij instemmend mee knikken. Maar ik heb het gevoel dat de oplossing in zijn denkkader antidemocratisch moet zijn. Bijna.
Antidemocratisch zeker niet. De centrale oplossing naar het einde van het boek is dat de Europeanen een nieuw project nodig hebben. En dat is precies dat Europa. Hij wil niet de volkeren laten verdwijnen. Hij is erg voor een divers Europa, lijkt me. Maar hij wil dus een nieuw project. Een project dat kan enthousiasmeren, maar dat wel moet getrokken worden door een elite die dus daar de richting aangeeft. Over welvaartsstaat en dergelijke, daar denkt hij niet. Dat is ook een beetje de beperking van dit boek. Je kan inderdaad zeggen, hij voorziet zeer veel. Dat is waar, maar er zijn ook heel veel dingen die hij niet voorziet. Het is ook een beetje een eendimensionaal boek. Er zijn boeken uit die tijd die meer perspectieven bieden, als je het mij vraagt.
Ja.
Wij hebben verkeerd gekozen.
Nee, het wonderlijke is dat de analyse wel klopt. Dat je net door ik voelde mij betrapt. Je hebt het gevoel van de welvaart, de democratie, alles wat eraan komt, alsof ik dat verdiend heb, alsof ik daar recht op heb. Dat is helemaal niet zo. Nee. En dat is kwetsbaar.
En daarom is het een klassiek boek. Waarom is het een klassiek boek? Het is een soort van boek waar je altijd terug naar... Je kan er steeds naar teruggrijpen. En het is eigenlijk een toetssteen voor jezelf. En dat is denk ik een kenmerk van klassieke werk. Het is echt iets, het is een blijver die je inderdaad confronteert met jezelf en die dus meer blijkt te zijn dan een historische tekst. Hoewel, ik herhaal het, er ook heel veel historisch aan is.
Ja. Maar voorspelt hij bijvoorbeeld ook de ondergang van fascisme en communisme? Want hij voorspelt dan het leiderschap enzovoort.
Ja, ja.
En uiteindelijk is het ons met z'n allen gelukt, als ik het heel simpel zeg, om die twee verschrikkelijke ideologieën ook gewoon te vernietigen.
Ja, ja.
In vrij korte tijd.
Ja, absoluut. Daarvoor was het te vroeg.
Okay.
Wat hij precies verwijt aan, en dat is dat nawoord aan de Engelsen, dat zij dus, dat is de tijd van de appeasement. En dus de Engelsen hebben zowel tijdens de Spaanse burgeroorlog en ook ten aanzien van het opkomende Nazi-Duitsland een appeasement-politiek gevoerd. Dat wil zeggen een
pacifisme.
Ja, inderdaad, pacificeren door
proberen
toegevingen te doen.
Oorlog te vermijden.
En zo oorlog te vermijden, zeer begrijpelijk. Ze kwamen uit een verschrikkelijke oorlog. Mensen waren echt niet bereid van nogmaals zo'n bloedbad aan te richten. En dus dat vermijdt hij precies. Dus hij ziet wel dat het beleid dat de grootmachten dan voeren niet het juiste is. Dat is natuurlijk ook heel actueel als je kijkt naar het Midden-Oosten. Ook vandaag, ook in de Verenigde Staten, waar jij vast meer over kan vertellen, zijn dat vragen die opkomen. Zijn we nu wel goed bezig? Moeten we geen boots on the ground enzovoorts hebben? Maar het was nog denk ik te vroeg om dan echt al de afloop van die crisis te zien.
Ik vind dat als hij niet met een antwoord komt, een echt antwoord, ik vind dat ook de kracht van het boek. Dat hij net toegeeft van het is zoeken en puzzelen en blijven proberen. Het gaat niet om het doel aan zich, maar om het op weg zijn en
hij staat
zoeken
in de tijd. Hè? Dus hij staat in de, zoals wij allemaal, zoals met een mooi zegde van Jacob Burckhardt, we zien mensen in midden der Geschichte. Wij kunnen onze geschiedenis niet van ons afwerpen, we staan altijd in de geschiedenis.
Nee, het mooiste vond ik, leven is zich verdwaald voelen. Dat is nu eenmaal zo. Leer er maar mee leven.
Ik kan er helemaal mee instemmen.
Olivier Beumen, dank je wel. Het boek heet dus De opstand van de massamens tegenwoordig in de nieuwe Nederlandse vertaling van José Ortega y Gasset.